Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En voordat we aan deze podcast beginnen, nog even een bericht vooraf. Namelijk dat er in het ziekenhuis een bepaald soort elektronische ruis mee is opgenomen. Nou, dat hebben we niet kunnen verwijderen. Wel kunnen minderen, wel kunnen dempen. Maar als je er niet op let, dan stoor je er ook niet aan. Dan gaan we van start. We gaan het vandaag hebben over alcohol en jongeren. En dat doen we voor het themanummer van het Huisarts en Wetenschap. En dat gaat over de jeugd. Deze podcast die gaat dus over alcohol en jongeren. En aan tafel zit ik met Nico van der Lely. Goedemorgen, Nico.
Goedemorgen.
Nico van der Lely, jij bent kinderarts van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. En hoogleraar van de Universiteit van Antwerpen. En je bent ook oprichter van de Stichting Jeugd en Alcohol. En de Polykliniek Jeugd en Alcohol.
Ja, dat klopt. Onder andere.
Je doet heel veel meer dingen. Ik ben Femke Veldman. En we gaan het hebben over alcohol en jongeren. Nog eerst even, ik als huisarts, ik zie heel veel problemen van drugs in de spreekkamer, maar eigenlijk weinig alcohol. Ouders vragen niet om wat voor adviezen ze moeten geven, kinderen komen niet mee en de hoeveelheid kinderen die met een alcohol geïnduceerd coma op de IC komen, dat is per praktijk niet zoveel gelukkig. Dus eerst even, voordat we over echt alcohol en jeugd komen te praten, even twee vragen. Ten eerste, is dit relevant voor huisartsen om te weten?
Nou, ik denk het wel. Kijk, wat ik zie als kinderarts is het puntje van de ijsberg. We hebben eens een keer onderzoek gedaan met Stichting Consument en Veiligheid. Doet me denken als je dat zo vraagt. Uit Amsterdam, hè, zie je mensen die bij rekening van bejaarden weer van elektrische fietsen afvallen. Die databron. Ik doe dat samen met hen voor de alcohol. En ze hebben een bepaalde periode voor het letselinformatiesysteem, op 40 eerste hulpen, gekeken wat er eigenlijk binnenkomt. En dan hebben ze iedereen gekeken voor een bepaalde periode van 3 weken. En dan zijn ze bij al die mensen thuis langs gegaan. En waarom ik dat zeg? Omdat wat blijkt, als je dat mensen thuis vraagt, is er 7 keer meer alcohol in het spel dan ze op de eerste hulp toegeven. Los van het feit van wie komt er eigenlijk op de eerste hulp? Slechts misschien 10% gegokt. Dat is 1. Ten tweede, ouders ervaren, weten niet, hebben het nooit geleerd wat het gevaar van alcohol is voor hun jeugd. Als je eenmaal in coma bent, dan ziet de huisarts niet, dan gaan ze naar het ziekenhuis. Als je net niet in coma bent, dan ga je naar huis. Maar ja, als de ouders niet het gevaar ervan zien, gaan ze niet naar de huisarts. Ja. Het is wel zo, dat is wat we in deze regio trainen in Delft en het Westland. Ik geef huisartsen ook scholing, nascholing hoe je het ook noemt. Ja, als het niet goed gaat, ga je naar de huisarts. We hebben natuurlijk een perfect systeem in Nederland. Maar als huisarts dien je wel te vragen, hoe ziet jouw week eruit? Zoals ik dat doe op mijn boli. En dat is niet alleen van drugs, maar ook als je 13, 14 bent, drink je wel eens alcohol. En hoeveel en waarom en waar. En dat moet je correleren hoe het met school gaat en et cetera. En dat zeker meegenomen in de familieanamnese. Als opa veel drinkt en vader veel drinkt, dan heb je al 5% meer kans dat je gaat drinken dan de rest van de populatie. En als het dan niet goed op school gaat, moet je zeker vragen hoe het met drankgebruik is. Er zijn 2 kanten van het verhaal.
Ja, daar komen we zo meteen erop terug. Wat je nou als huisarts, wat dan je rol kan zijn in de spreekkamer. Hoe gaan we dat verder uitbouwen? En dan vraag 2. Ik zei al, drugs zie ik heel veel op het spreekuur. Wat is in jouw ogen erger, drugs of alcohol?
Het ligt aan welke levensfase je beschouwt. We houden het bij in Nederland, alle kinderartsen. We hebben 2200 kinderartsen ongeveer, geloof ik. En we hebben voor 11 jaar bijgehouden wat er binnenkomt op de eerste hulp. Tenminste, alcoholtechnisch. En ik heb een medisch protocol gemaakt waar iedereen die daarbij binnenkomt, neemt ook urine af. Gaan kijken of het gecombineerd middelengebruik is. Er is wel toegenomen. In 2011, van wat we noemen, hadden we 8%. En nu is het 18%, geloof ik, met de bulk is cannabis. Cocaïne is geen probleem tot met 17. We vangen het wel eens hoor, een enkeling en een GHB ook wel eens. Maar het neemt stijl toe vanaf de leeftijd van 18, voor de studentenleeftijd. Ja, dan, als je dan vraagt, dan is drugs een groot probleem dan alcohol, denk ik. Alhoewel, als je kijkt naar de impact op de samenleving in euro's, is alcohol met stip het grootste probleem. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland. Dat is gepubliceerd in The Lancet, 2010 uit mijn hoofd. En waarom ik dat zeg, omdat iedereen in de brugklas leert dat cocaïne niet gezond is, is het ook niet. Maar ze leren niet dat alcohol ook niet gezond is. En dat vind ik als mijn taak op deze planeet nu. Ik train ook de biologieleraar ook op de schooltjes hier in Delft. En dat vind ik echt een belangrijk item. Dus ja, alcohol is een groot probleem.
Ja, en dat moet ook meer in de voorlichting nog, want het wordt nu eigenlijk een beetje vergeten. Dus
ja, dat wordt, ja, en dus we richten ons als stichting tenminste op de kinderen, maar ook de ouders met name, die generatie en de beleidsmakers. Hetgeen me gelukt is samen met anderen om de grens op 18 te krijgen. Dat is ongeveer wat je moet doen. Maar ouders is een groter probleem dan de kinderen.
Ja, die moeten het weten en die moeten de kinderen daarin begeleiden.
Ja, en niet alleen ouders, ik bedoel die generatie. Ik was bij een voetbalclub hier in het Westland en op een dinsdagavond voorlichting te geven. En uit mijn ooghoek zie ik jongens van 15 van het veld afkomen. En wat krijgen ze? Een biertje van een jeugdtrainer. Ja. Denk ik ook, maar ik heb nog genoeg werk de komende 15 jaar. Maar die kinderen begrijpen het wel, maar de jeugdtrainer begrijpt het niet. Nou, ze hebben legio voorbeelden, maar dat is wel een belangrijk item.
Ja. En in deze podcast willen we bespreken hoe schadelijk het dan is, alcohol. We zullen ook ons inlevingsvermogen in de jeugd even prikkelen. Want voor velen van ons is het al wat langer geleden. Al zien we het wel vaak terug in onze kinderen waarschijnlijk. En onze rol dus als huisarts. Naar jou, Nico. Hoe ben je zelf in aanraking gekomen in het begin met dit soort problemen met alcohol? Hoe zag je dat als kinderarts?
Dat is wel grappig. Mijn voorgeschiedenis is dat ik... ik heb overal gewerkt in Nederland, maar ook in het buitenland overigens. In die periode dat ik IC-arts was, hè, van alles van 0 tot 17 jaar, zullen we zeggen, zagen we amper kinderen met een alcoholvergiftiging. We zagen ze gewoon niet, ze waren er niet.
En over welke tijd hebben we het dan?
Dan hebben we het over de begin van deze eeuw, denk ik, ergens in die buurt. Je zag ze wel eens, hè, een stoere jongen die te veel bier dronk. Als je een beetje zijn best deed, haalde hij een promillage van 1,3. Dat was één keer in de twee jaar. Dat was heel bijzonder. En toen ben ik dus in Delft beland. En toen zag ik gewoon op de werkvloer in de praktijk er steeds meer. En toen heb ik er onderzoek naar gedaan, gepubliceerd in het NTVG. En toen kwam de media naar me toe. Als iemand de NVK, de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, belde, zei hij, ja, bel van de Lelymaar in Delft. Die weet het meeste van. Dus op een gegeven moment ben ik zo in die rol gegroeid. Zo is het eigenlijk.
Ja. De grens is gegaan naar 18 jaar. Heeft het een verschil opgeleverd?
Ja, absoluut. Wij houden dus bij, die data, maar ook in de praktijk zie je dus dat bijvoorbeeld in het verleden was er een minderheid van de ouders die het niet goed vonden dat je dronk onder de 18. Het is nu een meerderheid. Eigenlijk moet je het omdraaien, dat is wat ik overal zeg. Het is nu een minderheid die het wel goed vindt. Je bent een outcast als je wel goed vindt dat je kind drinkt. Nou, dat is echt een mindset die echt veranderd is. Dat is één. Je ziet de gemiddelde leeftijd van de kinderen die worden opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is significant gestegen. Daar ben ik als dokter blij mee, omdat dan de schade aan je hersenen minder is. De startleeftijd van drinken is 1,5 jaar opgeschoven. Dan moet je weten dat als je onder de leeftijd van 16 start met drinken, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. Dus eigenlijk voor de samenleving, voor de Nederland BV, is een diepte investering wat wij als kinderartsen doen. Want als wij ze van de drank weten af te halen, scheelt het enorm in de toekomst. Elk jaar dat je later gaat drinken, scheelt je 14%, dus reductie in kans op meer gebruik. Om even wat getallen erin te fietsen.
Elk jaar dat je later begint te drinken,
daalt
geeft je
kans op meer gebruik met
14%. Ja.
En eigenlijk had hij een internist moeten zitten, 10, 15 jaar, 20 jaar geleden. Want kijk, dit fenomeen is natuurlijk veel langer zichtbaar in onze samenleving. Gemiddelde leeftijd van de Korsakoff-patiënten is al jaren aan het dalen. En waarom is dat niet gedetecteerd door neurologische chirurgen en alle internisten, alles wat op de eerste hulp rondloopt?
Even terug naar puntje 2, want u zei het aantal opgenomen patiënten, dat neemt toe.
Voor kindergeneeskunde.
Ja.
Nou, het vlakt af. Je zag een enorme toename in de periode tussen 2005 en 2015. Maar het is gestabiliseerd. Dat is ook een succes van de grens naar 18 te zetten. Kijk, je geeft de ouders een stok om de hond te slaan. Als een kind van 16 vraagt aan zijn ouder, mag ik wat drinken? En vroeger zei hij, ja, ik weet het ook niet. Dronk vroeger ook wel, een van die misvattingen. Nee, de ouder kan nu zeggen, het mag niet van de wet, van mij mag het ook niet. Dat leren we de ouders ook op de alcoholpolie. Waar is je kind om 1:30? 1:30 thuis, 1:30 thuis. Als je thuis komt, moet je een kus op de wang geven. Ruik je alcohol. En lever je iPhone maar voor een maand in. Nou, één ding is erger voor die leeftijd. Doodgaan dan dat je iPhone kwijt bent. Maar dat is wel wat werkt. Dus we trainen eigenlijk die ouders.
Ja. En dan, hoe schadelijk is alcohol nou eigenlijk? Daar zijn natuurlijk allemaal de laatste tijd heel veel gegevens over gekomen. Wat zegt de literatuur?
Nou, heb je een uurtje?
Kort
gezegd. Het is echt schadelijk. Dit is even grofweg. Het is schadelijk als je veel drinkt, vaak drinkt of op jonge leeftijd drinkt. Het meest schadelijke is als je piek drinkt, binge drinken, heet dat in Engeland. En dat is verrassend laag gedefinieerd. Kinderen weten dat vaak niet. Als je binnen 2 uur, dus een avond, als jongen meer dan 5 eenheden alcohol, 10 gram alcohol, 1 biertje dus, drinkt en een meisje 4, dan is dat schadelijk. Dan verlies je de meeste hersencellen, kort door de bocht. En dan kan je IQ-testen doen, later MRI-studies doen, maar dat is het meest schadelijke. Ja, kijk, korte termijn problemen is natuurlijk, het heeft effect op alle delen van je lichaam. Je leven krijgt een tik, je spieren krijgen een tik. Je verliest gewoon simpelweg een paar procent van je spiermassa als je gewoon met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis binnenkomt. Ik gebruik dat item overigens wel weer in de voorlichting bij sportclubs. Als je bij het eind van, zullen we zeggen, FC Utrecht geselecteerd bent. Ja, die club haalt je op met een busje, investeert in jou. En jij gaat een beetje drinken zodat je 2% van je spiermassa verliest. Kinderen weten bij gemiddelde voetbalclubjes hier niet dat dit het geval is. En dat zeg ik ook. Ik bedoel, als je dat tot selectie wil horen, moet je geen druppel drinken.
Ja. Dit gaat over binge drinken. Dit is heel veel drinken in korte tijd. Ja. Wat is er bekend over bijvoorbeeld 1 glaasje per week? Hoe schadelijk is dat?
Heel veel bekend. Dat zijn je haalt het woord uit de mond. Hè. Dus korte termijn problemen. Wat we overigens voor korte termijn problemen zien, is alles aberrant gebruik of seksueel gebruik, zullen we zeggen. Secundaire alcohol. We houden voor de studenten in Delft. Hebben we net een workshop gehouden over dit item. Om daar studenten voor op attent te maken. Je ziet 1 op de 4 wat bij ons op de eerste hulp komt, heeft secundair letsel, brandwonden, gebroken armen, longontsteking en zulke soort zaken. Maar lange termijn vind ik veel interessanter. He, dat is jouw vraag. Wat gebeurt als je 1 glaasje drinkt? Nou, als vrouw, als je 1 glaasje wijn drinkt per dag, stijgt de kans op borstkanker 12%. 2 wijn 24%. 1 op de 7 vrouwen krijgt inmiddels borstkanker. En vroeger was 1 op de 9. Dat is het effect van alcohol wat nu al zichtbaar is. Kort door de bocht, als die jeugd zoveel blijft drinken, moeten we dus nu al extra chirurg gaan opleiden om al die borstkankers te opereren. Dat is 1. Dus de hoeveelheid alcohol wat je drinkt, is de kans op kanker stijgt logaritmisch. Niet alleen borstkanker, maar ook lipkanker, mondbodemkanker. Mensen hebben er nog nooit van gehoord, maar je krijgt nooit mondbodemkanker als je niet drinkt. Je krijgt nooit strotten of kanker als je niet rookt. Dat is een parallel verhaal. Waar vind je in Nederland het meeste mondbodemkanker? In die hotspots waar veel gedronken wordt. Nou, vul het zelf in. Urk, breinis en zulke soort zaken. Andere lange effect is, je hebt genetische schade wat je doorgeeft aan je offspring en je kinderen. Dus wat hebben die kinderen? Een grotere kans op fetaal alcoholsyndroom. Dat weet men helemaal nog niet. Ook het effect van kanker niet.
Maar inderdaad, dat is lang genoeg elke dag een wijntje. En dan de groep die dan 1 keer per week 1 drankje drinkt.
Ja, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, nee. Ik ben kinderarts. Ik zie alleen wat in de ziekenhuis komt. Het is het puntje van de ijsberg, wat ik al zei. Ja. Maar wat wel blijkt uit grotere studies in de Verenigde Staten ook overigens, dat het dus wel je gedrag beïnvloedt, je IQ beïnvloedt en zulke soort zaken. Ja. En dat moet je dus correleren, spiegelen aan de opbouw van je brein. Hè. Kijk, elke dag krijg je nieuwe hersencellen, zeg ik tegen de kinderen die voor mijn neus zitten in de alcoholpolie. Hè, tot de leeftijd van 18 neemt het aantal hersencellen toe. We hebben ongeveer zo'n 100 miljard. Alleen vanaf de leeftijd van 16 gaan die hersencellen elkaar opzoeken. Ik zeg het even in de terminologie die ik gebruik voor de kinderen. En elke hersencel heeft 10.000 verbindingen met andere hersencellen. Daarom is het ding, mijn hersenen slimmer dan de computer. En dat proces gaat door tot leeftijd van 23, 24. Dus als je in die periode gekke dingen doet, crack rookt, cocaïne snuift, oftewel alcohol drinkt, zie je met name dus in die ontwikkeling van het brein schade op die punten waar die hersencellen elkaar niet meer kunnen opzoeken. En die schade blijft permanent. En dat is ook wat ik tegen de ouders zeg. Je bent verantwoordelijk verder een leeftijd van 16. En ook Rutger Engels van Trimmels Instituut zei dat in het verleden. En je moet gewoon je kinderen beschermen. En daarom hebben die regels zojuist genoemd van alcoholpolie.
Ja. Ja, en ik vraag dit ook. De vraag is er bij ouders echt inderdaad tot 18 helemaal niks? Of moet je zo'n kind toch meer begeleiden in het leren drinken? Dat het niet stiekem gebeurt. Dat je er als ouder meer bij bent. Wat vind je van dat concept?
Ja, dat wordt elke keer gevraagd. Ik word eigenlijk heel boos om eigenlijk. Ik vind het zo Nederlands. Ik begrijp deze vraag ook helemaal niet. Valt het niet persoonlijk op hoor. Maar kijk, luister. Als je een snelweg rijdt, je mag 120 km per uur rijden. En er staat een bord van Rijkswaterstaat. Je mag nu 100 km per uur rijden. Dan gaan wij als Nederlanders denken, ja, fuck you, sorry hoor. Maar dan hebben de eerste kilometer ga ik nog eens even 120 km rijden. Wie zullen zij zijn dat ik zeg dat is Nederlands. Het is slecht voor je brein. Het is niet goed. Wetenschappelijke studie uit de buurt van Nijmegen blijkt dat als je diegene die nee zegt tegen de kinderen, die kinderen gaan later in het leven minder drinken. Het is wetenschappelijk bewezen. Waarom zou je, je gaat toch ook niet met poedersuiker oefenen voor de cocaïne later. Waarom zou je dat doen? Zeg eens nee. Durf eens gewoon nee te zeggen. Je bent verantwoordelijk voor je kind verder dan leeftijd van 16. Je kind is pas klaar als je 22 bent. Eigenlijk moet de grens naar 21. Sommige landen hebben dat al. Het is niet te handhaven. We handhaven niks in dit land. Maar het is gewoon het beste voor het kind. En het beste voor de Nederland BV. Ik kan als kinderarts vertellen dat we hebben ongeveer 170.000 kinderen die geboren worden per jaar. Vroeger 200.000 of zo. Dus willen we nog iets voorstellen, economisch gezien, moet je de kinderen niet beschadigen. En moet je zorgen dat er genoeg blijven, toch?
Ja.
Even kort, valt het niet persoonlijk op, maar zo antwoord ik het altijd. Ja.
Nou, ik weet dat deze vraag heel veel speelt.
Dat klopt ook wel. Ja, er wordt ook elke keer gevraagd. Weet je, ik antwoord ook altijd scherp omdat ik dit zo vind. B, omdat het wetenschappelijk bewezen is. En C, als ik het niet doe, wie moet het dan wel doen, zo scherp neerzetten? Ik ga niet marchanderen.
We gaan zo eens even bij de tienerleeftijd kijken. Hoe dat nou eraan toe gaat tegenwoordig. Hè? Met al die social media, et cetera. Ik heb gezien dat je recent in Pointer bent gekomen. Een heel goed weergegeven hoe jongeren met hun social media echt zoveel alcohol te zien krijgen. Je neemt ons zo meteen even mee naar die tienerleeftijd. Maar het gebeurt. De jongeren die zijn met elkaar, die hebben feestjes. En als je echt een nulbeleid, dan kan ik me voorstellen dat er in sommige gezinnen wat stiekemer dingen gebeuren dan als je ze daarin een soort van begeleidt. Dus ik begrijp dat mensen hiermee spelen.
Het is wel zo. Maar kijk, het is een levensfase, het heet de puberparadox. Je weet dat het niet goed is, maar toch doe je het. Dat deed ik ook toen ik 14, 15 was. Dus dat is ook niks slechts mee. En niks slechts, want anders verandert in de samenleving nooit iets. Alleen je moet jezelf niet beschadigen, daar hebben we het ongeveer over. Dus het nee zeggen, die kinderen die buiten de reach van de ouders gaan, hebben altijd iemand op mijn schouder zitten die zegt, nee, je mag niet drinken. Ik heb 3 kinderen. Ik heb geen pistool thuis, ik durf te zeggen, ik schiet niet. Het kans dat mijn zoon ergens met een pistool gaat schieten bestaat, alleen als hij mij ziet schieten is de kans vele malen groter. Dat is ongeveer hetzelfde vergelijk. Dus ze durven gewoon nee te zeggen. Waarom zou je marchanderen? En we liggen natuurlijk, als je kijkt naar de data, de laatste 15 jaar enorm achter. Andere vraag die vaak gesteld wordt, ik dronk vroeger ook. Ja, dat klopt. Je dronk vroeger bier. Kinderen die we nu in de ziekenhuizen binnenkrijgen, die beginnen met bier. Jongens, tenminste, meisjes met wijn. Maar ze vallen om als ze drinken wodka en allerlei andere dranken die veel meer alcohol bevatten. Dus het drankpatroon is totaal veranderd. Ik was in Italië op verzoek van een minister. 2 jaar geleden, nou is iedereen de minister. Daar leerde ik dus dat als je 14 bent, krijg je een beetje wijn, aangelengd met water en je eet heel de avond pasta's. Maar je drinkt alleen als oma jarig is of bij een huwelijk bij bijzondere momenten. Als je dronken omvalt, ben je een loser. Ga je verkeerd met een mooi product om. Wat ik maar wil zeggen, dat ook de grens niet zozeer heilig is voor mij, maar het gaat erom hoe je met een mooi product omgaat. Dus ik begin overal waar ik ook kom met een presentatie met het feit dat ik zeg dat ik drink ook een biertje, is niks mis mee. In België trouwens, waar ik hoogleraar ben, behoort het tot UNESCO Werelderfgoed overigens. Wel grappig. Maar het gaat niet om bier. Het gaat om die andere producten. Het gaat over problematisch alcoholgebruik, niet alcoholgebruik. En die terminologie bezig we ook in het Nationaal Preventieakkoord, waar ik aan participeer samen met de staatssecretaris.
Even een bericht tussendoor. Ik noem zo meteen een programma Pointer. Dat is een programma van de KRO en CRV van 11 september 2022. Wat ziet een tiener online aan alcohol? Het is een heel informatief kijkje in de telefoon van een jongere. Ik zal de link even in de show notes zetten. Terug naar de podcast. Dan gaan we eens kijken naar hoe doet de jeugd het? Net als wat er in Pointer zo wordt uitgelicht. Wat zien zij op social media? Hoe komen zij daarmee in aanraking?
Ja, die levensfase vindt fantastisch dat je kicks ziet en krijgt. Maak een vergelijk met andere werelden. Hè? De Red Bull reclames, dat zie je exact hetzelfde gebeuren. En dat is nou iets wat je leert bij zo'n MBA wat ik gedaan heb bij InShot. Weet je, mensen die uit vliegtuigen springen. Max Verstappen die keihard rijdt met een auto. Zulke soort gekke dingen. Of mensen die van kliffen afduiken. Hè? Red Bull allemaal, prima. Dat sluit aan bij de jeugd. En je ziet dus ook dat dezelfde techniek wordt toegepast op de jeugd. En dat leer ik ook de ouders. Zie eens wat er gebeurt. Kijk je naar de televisie, wat de jeugd overigens niet meer doet, of de social media, alles zijn alcoholreclames. Maar dat komt dus, dat als je zorgt dat de kinderen gaan beginnen onder de leeftijd van 16, kan je aan ze verdienen 10 jaar later. Het is een businessmodel en daar gaan miljoenen en miljarden in. Wat kan ik als dokter tegen doen? Niet zoveel. Behalve mensen dit zeggen in de spiegel voorhouden. Dus hoe ziet jouw dag eruit als je dinsdag hard gewerkt hebt als ouder? Heb je niet je rode wijntje verdiend? Het is gestoord. Is het alleen al in Italiaanse begrippen gesproken? Dus het fenomeen alcohol zit in alle nerven van de samenleving. Alleen dat is gemaakt door mensen in stropdas in hoge gebouwen. Er zijn producten op de markt gebracht specifiek voor de jeugd. Ik heb een fles hier op de poli staan beneden in Delft. Er staan allerlei mixtips achter op de fles. Het is net alsof je op je pak sigaretten zegt, neem er morgen nog een. Ouders zien dat helemaal niet, dat er mixtips opstaan. om even weer te geven dat het een businessmodel is. En dat het dus de laatste 15 jaar succesvol veranderd is, dit drankpatroon. En je hoeft alleen maar vrijdagavond Slam FM radio of andere radiozenders te horen. En je ziet alles is alcoholreclame. Nou, als wij dan als niks doen, als dokter niet, als ouder niet, of als minister niet. Ja, dat past niet bij mijn denkraam. Dat accepteer ik niet. Nee.
Ja. Ja. Dan naar de zorgverleners. Wat kunnen wij hiermee? Nou, wij zijn de huisartsen, weten dat er ook praktijkondersteuners en verpleegkundigen meeluisteren. Wat kunnen wij?
Nou, we kunnen van elkaars kennis gebruik maken. En eerst ben ik begonnen in de tweede lijn. Hè. Ik ben kinderarts te zorgen dat een dekkend systeem bestaat van alcoholpolies in het land. We hebben 12 alcoholpolies opgezet. Zowel van Leeuwarden, Assen, Heerlen, you name it. Wat is daar de bedoeling van? Dat als je bijvoorbeeld hier in deze regio omvalt in Zoetermeer, dan word je lokaal behandeld in Zoetermeer. En daarna kom je op de alcoholpolie bij mij. En hetzelfde geldt als je in Emmen omvalt en dan ga je naar de alcoholpolie in Assen. En dat is een systeem wat werkt in de tweede lijn, maar wat ik ook gebruik voor de voorlichting op schooltjes. Hè, vroeger als ik in Emmen werd gebeld, ging ik er helemaal heen rijden. Nu bel ik mijn collega in Assen op, die gaat dat doen. En die heeft contact met de GGD. Dus vanuit de tweede lijn gesproken. Eerste lijn, ja, ik denk dat we veel meer moeten vragen van hoe ziet je week eruit. En detecteer je een kind, ja, dan heb je een alcoholpolie waar je naar moet verwijzen. En wij doen de rest. En we gaan ook een pilot draaien in deze regio met verloskundigen. Het is ook interessant. Er is ook onderzoek gedaan in Seattle hè, van 75.000 vrouwen die zwanger zijn. Die drinken sociaal gezien wat we in Nederland mogen doen. Ten opzichte van 75.000 die een druppel drinken. Uit de eerste groep worden meer kinderen geboren met ADHD en autisme. Om even weer te geven dat ik helemaal niet geloof dat ADD zomaar uit de lucht komt vallen of door meer prikkels van televisies. Wel nee, dat komt misschien door genetische schade van die generatie daarvoor. Wat is de invloed van alcohol op je spermatozoa? Ja, de jongens die zwemmen minder. Waarom neemt IVF zomaar meer toe? Ik weet het niet, ik ben gynaecoloog, maar je zou op zijn minst keer kunnen kijken wat alcohol daar de invloed van is. Het gaat veel verder dan mijn vakgebied.
En zoals ik in het begin zei, huisartsen die komen het eigenlijk weinig tegen op het spreekuur. Maar als ik je zo hoor, dan zou het goed zijn als we, hè, ze komen voor een voetschimmel of weet ik wat, dat je daar toch eens ook eens naar vraagt. Want het is natuurlijk makkelijker als iemand met vermoeidheid komt, ja, dan vraag je het uit, dan wil je het weten. Maar ook dus meer, hoe bereik je nou de juiste groep?
Nou, het moet standaard in je eigen hoofd zitten. Dat is niet alleen voor huisartsen, maar ook voor eerste hulpartsen overigens. Als je met een gebroken arm binnenkomt als student, het is ook heel gek. Het kan allemaal wel, maar vraag ook even, het kost je 10 seconden, hoe ziet je week eruit? En niet alleen voor alcohol, ook voor drugs overigens in die levensfase. Maar als je met een moeder met een kind komt van 14, die is moeder. Onderdeel daarvan is ook vragen hoe die week eruit ziet. En dus weten wat de schade van alcohol is. En dat is ongeveer waar ik in het verleden ook geïnvesteerd heb. Dus we moeten overigens, de Nederlandse huisartsgenootschap, die alcoholstandaard bij kinderen reviseren. Als je een kind treft, ja, weet je, ik ben 13, ik drink 3 keer per week. Ja, oké. Okay. En dan? Wat is dan de schade? Hè? Dus...
Ja, dat je dan de schade kan inschatten en kan teruggeven. Ja.
Ja, dat je de eerste informatie kan geven. Want ze komen vaak met ouders, van de ouders. Je moet ze nooit kwalijk nemen. Dat doe ik de kinderen ook niet. Geef ze geen straf, dan krijgen ze thuis wel. Maar je leert wel dat ze er dom van worden. En een toekomst kanker van krijgt, zeggen die kinderen ook niks, maar die ouders wel. Weet je, geeft tools, handvaten om aan voorlichting te doen. Hetgeen extreem belangrijk vindt, kom je er helemaal niet uit. Heb je een regionale alcoholpolie.
Ja.
Bij wijze van spreken, gewoon de work-up.
Wat is de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin en een Veilig Thuis? Wat doen zij hiermee?
Ja, dat is wel grappig de vraag. We hebben als kinderartsen die vraag proberen te beantwoorden. We hebben ook een beleid gemaakt samen met de 12 kinderartsen van de alcoholpolie die we 1 keer per jaar zien. Een landelijk beleid te maken. Wat uit voorgekomen is bijvoorbeeld als een dronken kind bij ons op de eerste hulp wordt opgehaald door een dronken vader, doen wij een Veilig Thuismelding. Als een kind voor een tweede keer wordt opgenomen in het ziekenhuis, doen wij een Veilig Thuismelding. Elke maand zien wij overigens hier in dit ziekenhuis in Delft de mensen van Veilig Thuis. Vroeger was het eens in het half jaar, om even weer te geven hoe groot het probleem is. En die mensen moeten dan inschatten, en die kunnen dat veel meer, of er al contact met politie geweest is. En jongens worden agressief van alcohol, meisjes worden depressief. Die kunnen er verder mee. En zo leggen wij de link met die wereld van Veilig Thuis. En koppelen we dat ook terug. Dus we nemen het bloed serieus. Ik zeg altijd, als ik voorlichting geef, de schade in je brein is even groot als je met een honkbalknuppel tegen je kop geslagen krijgt. Alleen dan zie je het en nu niet. Zo is het.
Ja. Ja, je zegt, jongens worden agressief, meisjes worden depressief.
Ja. Grosso modo.
grosso modo. Dus steeds meer bekend dat nu jonge vrouwen of jonge meiden steeds meer depressieve symptomen vertonen. Denk je dat daar een grote link ligt?
Dat is zeker zo. Ik werk ook voor de studenten. Ik heb zo dadelijk een overleg met de Landelijke Kamer Studentenvereniging. Ik draai een programma voor de studenten. Waarom? Waarom doe ik als kinderarts? Omdat die generatie vroeger die ik zag, zijn nu student geworden. Het probleem is daar gigantisch. En drink niet alleen maar bier zoals in mijn tijd toen ik student was. Ze drinken aan allerlei andere dingen. En daar krijg je zo excessen van. Depressiviteit en seksueel misbruik en zulke soort zaken. We hebben dus onderzocht dat van de 5 studenten die te veel drinken, dat 3 à 4 dat doen omdat het gezellig is. Maar wat veel mensen niet weten, 1 of 2 drinken omdat ze gewoon een enorme probleem hebben met druk en school. En wat doen wij ermee? We houden workshops hier in Delft voor de studenten, samen met mensen die er meer verstand van hebben dan ik. We hebben net een workshop gehouden, seksueel misbruik, met als doel dat je niet alleen een bestuur hebt met een voorzitter en een penningmeester van de studentenvereniging, maar ook een commissaris alcohol. Als je iets wil veranderen in die wereld, moeten die mensen dat zelf verzinnen. En we moeten het inzichtelijk maken en je moet ze helpen. En dat is wat ik aan het doen ben. Maar dat is een goede vraag en ik maak me ernstig zorgen om. Mentale druk voor de studenten, maar ook bij kinderen. Kinderen vinden het fantastisch als ik mijn verhaal hou. De kinderen weten al op die leeftijd dat ze, het is echt zo, geen pensioen hebben, door moeten gaan tot de 90ste, geen huis hebben en enorme studieschuld en zulke soort zaken. Het is niet om populair te zijn, het is al. Ik ben weer wit heet, maar dat is zeker een goede vraag. Een goed antwoord, hoop ik, ja.
Ja, je hebt het al over de alcoholpolies gehad, hè, die overal gestart zijn. Wanneer moet je een kind daar naartoe doorsturen en wat kunnen we ervan verwachten, wat daar gebeurt?
Van de alcoholpolie?
Ja.
Nou ja, iedereen die onder de leeftijd van 17, 18 is of zo, die in de problemen geraakt met een alcoholvergiftiging. Dan de volgende vraag is, wat is een alcoholvergiftiging? Ja, niet alleen die kinderen die in coma en de ziekenhuizen binnenkomen, maar ook die vaak drinken en die daardoor leverschade hebben. Die kinderen hebben we ook gezien. Of die daardoor IQ-verlies hebben. Kijk, de alcoholpolie wordt niet alleen ingevuld door mij als kinderarts, maar ook nog kinderpsychologie. Hè, dus met het verhaal van de ADHD en autisme, die pikken we er ook uit. Omdat iedereen die hier standaard wordt opgenomen, ziet de kinderarts en de kinderpsycholoog. En de kinderpsycholoog richt zich ook net als ik op de kinderen, de ouders en de beleidsmakers. En die haalt ook die onderliggende problemen eruit. Zoals ik als dokter kijk of ze cocaïne gebruiken hebben in de urine. Dus een heel spectrum van de manier van werken. De kinderen die wakker worden in de ziekenhuizen, die worden door de verpleging al achter de computer gezet. Dat is hun taak, samen met de pedagogische medewerkers, om gewoon in het golden hour, hè, want de kinderen worden wakker, die denken, waar ben ik? Om daar al te beginnen met voorlichting. Dan worden ze achter de computer gezet met bepaalde sites die ze moeten doornemen.
En dat is dan een golden hour als je net wakker wordt uit je roes?
Ja, nee, maar ik kwam voor ons om daar een voorlichting te beginnen. En je ziet dus alles gelijk, de servicefase, sommigen zijn boos, sommigen zijn verdrietig, de meesten zijn stil en dat zie je bij de ouders ook. Mm. Maar het is wel het moment om aan te beginnen met voorlichting. Dat is gestructureerd en is het meest succesvol. We hebben slechts 3% recidief, geloof ik. Ja.
Dan voelen zij het meest die heftigheid ook, denk ik.
Ja. En dat is, kijk, conform de politieagenten in Amersfoort met een webcam rondlopen wat ze op straat zien. Als de kinderen hier komen, liggen ze dus in een luiertje omdat ze incontinent zijn met infuus omdat hun bloeddruk te laag is. Met een warmtelamp boven ze omdat ze met temperatuur van 32 graden binnenkomen. De ouders maken er foto's van, ik niet. Maar dan kunnen ze wel gebruiken om later aan te refereren. We zeggen dan wel, prima dat je foto's maakt. Maar als je heel depressief bent, moet je uitkijken wat je met die foto's doet. Dus dat doet de kinderpsycholoog weer. Maar het is wel een begin en je moet het dus serieus nemen. We hebben criteria gemaakt op basis van je kinderen moet opnemen. Ik heb een zakkaartje van gemaakt. Dat wordt ook door ambulancediensten gebruikt. Wat is nou je risicofactoren? Meisjes, hè, die kunnen minder tegen alcohol, de jongens. Als je positief familieamnese hebt en zulke soort zaken. Maar de andere kant van het zakkaartje is, wat moet je dan doen? Ja, naar het ziekenhuis brengen. Want als je dus iemand van straat plukt en je zit zijn maag vol met alcohol, die promblage alleen maar stijgen. Dus het is het vorig jaar of 2 jaar geleden, een meisje van 14 verloren in Leeuwarden, die is gewoon naar huis gestuurd. Ja, die is in de braaksel gestikt. Waarom? Omdat kinderen drinken veel meer. Als je wodka drinkt, eindig je met een promillage van 2,5 als je een beetje je best doet. Ja, en boven de promillage van 2,5 heb je kans dat je gaat stuipen. Als je dan gaat braken, want dat doen ze allemaal, komt het in je longen, ben je dood. Dus verliezen, ik schat zo'n 6 kinderen per jaar. Hè? Wat een max in Sittard, die ging over daar 2 lopen en zulke soort zaken. Dus je moet die kinderen gecontroleerd naar het ziekenhuis brengen. Wij doen de rest.
Ja, en dan komt er ook een adequaat vervolg.
En dan komt er adequaat vervolg. Ja. Daar zijn we mee bezig. Ja.
Ja. Ja. Dus de alcoholpolykliniek, dat is dus met een kinderarts, een kinderpsycholoog. Dat hoeft niet alleen vanuit het ziekenhuis, denk ik. Hè. Dat kunnen we als huisartsen denk ik ook doorverwijzen.
Ja.
Ja. En dat is een wat langer traject ook daarna om ouders en kind daarin voor te lichten?
Ja, we zien als kind bijvoorbeeld in Delft is opgenomen, dan zie ik het kind na, het is 3-4 weken of zo, wanneer ik tijd heb. En ik heb daarna na een maand of twee nog contact met hen. De kinderpsycholoog ziet ze dan ook 1 week of 6. En die ziet die kinderen nog, heeft contact een 1/2 jaar daarna. Kijk, is een kind van 14 die voor het eerste keer zoiets overkomt en de ouders staan er goed in, ja, dan laten we ze snel los. Weet je, we hebben genoeg te doen. Maar is een kind waar inderdaad onderliggende problemen gelden, ja, we doen ook niet alles zelf. Als ze een knal van ADD hebben, dan gaan ze naar het centrum van ADD hier. Hebben ze autisme, dan gaan ze naar Oegstgeest Centrum van Autisme. Weet je, we doen niet alles zelf, maar we verwijzen ze wel. En we controleren of ze daarheen gaan. Ja.
Zo ben ik eigenlijk aan het eind gekomen en denk ik dat wij als huisartsen handvat hebben van wat zijn nou de adviezen die wij ouders kunnen geven. Het vragen bij kinderen naar van hoe is nou jouw week? Niet alleen bij moeheidsklachten, maar ook bij bijvoorbeeld die gebroken pols. Of als je toch ter oren krijgt dat iemand in het weekend met groepjes jongens, et cetera. Het geeft mij veel informatie. Heeft u nog aanvullende opmerking voor de huisarts om mee te nemen naar de spreekkamer?
Jazeker wel. Nou, ik ben blij dat je het goed zo samenvat, denk ik. En ik denk dat ze meer winst in de toekomst. Ja, als huisarts, je hebt veel sites. Dat is nogmaals de Stichting Jeugd en Alcohol.nl. Maar je hebt Trimbos.nl, waar je veel kennis ook bijvoorbeeld vanaf haalt om te kijken naar de relatie alcohol en kanker, hè, als je dat interesseert. Stichting Alcoholpreventie, stap.nl, www.stap.nl, heeft veel kennis. Daar zie je ook alle publicaties, zie je ook bij ons op de site. Je kan filmpjes gebruiken van de NOC die we gemaakt hebben. Als je in de sportwereld actief bent als huisarts. Dat is ongeveer wat we nu, waar we over praten, in 1,5 minuut gecomprimeerd. Wat je op een screen, zo'n televisiescreen, op een sportclub kan laten draaien. Er is van alles te vinden. We hebben, als je participeert bij een school, als je actief bent als huisarts in je school. We hebben pandklare brieven klaar liggen als je een ouderavond wil organiseren. Hoe je dat moet uitnodigen. Kan je van onze site van de stichting afplukken. Dus dat je het weet.
Ja, hele mooie websites. En die zullen we allemaal even op een rijtje zetten naar wat u nu heeft gezegd.
Ja, en laat je kennis op door inderdaad kijk naar Pointer. Dus ik investeer daar echt veel in. Veel tijd ook in zulke televisieprogramma's. Omdat die mensen zakelijk gezien fantastisch kunnen weergeven wat ik eigenlijk zo probeer te zeggen.
Ja.
Maar dan visueel. Alles is visueel tegenwoordig. En dat hebben ze fantastisch gedaan.
Ja. Ja. Nou, Nico van der Lely, ontzettend bedankt voor dit uitgebreide verhaal. In 1/2 uur heeft hij toch alweer 1,5 uur aan de kennis gepropt met uw snelheid van praten. Het ging over de jeugd en de alcohol. En ik ben Femke Veldman. En tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!